Gemeente, ik deel u mee dat de eerste collecte bestemd is voor de kerk en de tweede voor hulp aan het Roemeense volk. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen het eerste vers van Psalm 106. Looft God, de trouwe opperheer, geeft hem vrolijk roem en eer. 106, het eerste vers. Wij lezen het woord des Heren vanmorgen uit de psalmen, uit psalm 22. En we lezen daarvan de versen 1 tot en met 22. Dus de eerste 22 versen van de 22ste psalm. En in aansluiting op de schriftlezing zingen we psalm 69, het derde vers. Beschaam door mij de stille hopen niet.
Een psalm van David voor de opperzangmeester op Ayelet Assaschar. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten, verre zijnde van mijn verlossing, van de woorden mijns brullens? Mijn God, ik roep desdaags, maar gij antwoordt niet, en desnachts, en ik heb geen stilte. Doch gij zijt heilig, wonende onder de lofzangen Israëls. Op u hebben onze vaders vertrouwd. Zij hebben vertrouwd en gij hebt hen uitgeholpen. Tot u hebben zij geroepen en zijn uitgered. Op u hebben zij vertrouwd en zijn niet beschaamd geworden. Maar ik ben een worm en geen man, een smaad van mensen en veracht van het volk. Allen die mij zien bespotten mij. Zij steken de lip uit. Zij schudden het hoofd, zeggende: hij heeft het op de Heere gewenteld, dat hij hem nu uithelpen, dat hij hem redde, terwijl hij lust aan hem heeft. Gij zijt het immers, die mij uit de buik hebt uitgetogen, die mij hebt doen vertrouwen, zijnde aan mijn moeders borsten. Op u ben ik geworpen van de baarmoeder af, van de buik mijner moeder aan zijt gij mijn God. Zo wees niet verre van mij, want benauwdheid is nabij, want er is geen helper. Vele varren hebben mij omsingeld, Sterke stieren van Bazan hebben mij omringd. Ze hebben hun mond tegen mij opgesperd, als een verscheurende en brullende leeuw. Ik ben uitgestort als water, en al mijn beenderen hebben zich van één gescheiden. Mijn hart is als was, het is gesmolten in het midden mijns ingewands. Mijn kracht is verdroogd als een potscherf, en mijn tong kleeft aan mijn gehemelte. En gij legt mij in het stof des doods. Want honden hebben mij omsingeld. Een vergadering van boosdoeners heeft mij omgeven. Ze hebben mijn handen en mijn voeten doorgraven. Al mijn beenderen zou ik kunnen tellen. Zij schouwen het aan. Zij zien op mij. Zij delen mijn klederen onder zich en werpen het lot over mijn gewaad. Maar gij, Heere, wees niet verre. Mijn sterkte, haast u tot mijn hulp. Red mijn ziel van het zwaard, mijn eenzame van het geweld des honds. Verlos mij uit des leeuwenmuil en verhoor mij van de hoornen der eenhoornen.
De tekst voor de prediking van morgen is uit de gelezen psalm, de 22e, en daarvan het eerste deel van vers 11. Psalm 22, vers 11a, waar wij het woord van de Heere aldus lezen. Op u ben ik geworpen van de baarmoeder af. We willen samen eerst Gods onmisbare zegen bidden. Groot en heerlijk God, we mogen ook aan het begin van het samen zijn van ons als gemeente op deze tweede kerstdag allereerst om uw onmisbare zegen komen vragen. U geeft het ons nog, Heere, dat we mogen luisteren naar het woord van u, naar de boodschap van de zaligheid in de zaligmaker Jezus Christus. We hebben met elkaar aan de dag van gisteren mogen gedenken hoe gij in deze wereld gekomen zijt, Heere Jezus. En we mogen met dat evangelie vandaag ook weer verder, om opnieuw te overdenken wat dat betekent, wat dat inhoudt, wat voor vruchten dat draagt, wat voor zegen dat brengt, wat dat uitwerkt ook in het leven van mensen, wat voor perspectieven de komst van Christus in deze wereld voor nooddruftigen en ellendigen opent. Geef ons oren om te horen en harten om op te merken. Geef ons te verstaan, Heere, wat tot onze vrede dient. En laat ook op deze tweede kerstdag, in deze vijfde kerkdienst, in een paar dagen tijd, de werking van uw Heilige Geest onder ons merkbaar mogen zijn. En dat wij ook aan het einde van ons kerstfeest en van de viering van dat feest mogen weten, mogen ervaren en het ook mogen zeggen: de Heere was in ons midden. Dat is eigenlijk alles wat we nodig hebben, Heere, in onze kerkdienst. Als dat ontbreekt, dan ontbreekt eigenlijk alles. Maar als u ons dat wilt geven, dat u met ons wilt zijn en dat u ook de werking van uw geest, van uw genade onder ons wilt laten merken, als u ons dat wilt geven, dan zullen we waarlijk gezegend zijn en dan zal deze kerkdienst ook vruchten dragen. En dan zal het woord dat gebracht wordt en de liederen die we zingen en alles wat wij hier in uw huis mogen beleven, niet nalaten effect te hebben in ons zondaarsbestaan. En daar gaat het toch om, Heren. Daar gaat het toch om dat het woord zijn werking zal doen en dat de vruchten zichtbaar zullen worden. Dat het zaad in een toebereide aarde mag vallen, dat het wortels mag schieten en dat het vruchten zal dragen waarin gij verheerlijkt wordt. Daar gaat het toch om, Heren, in de arbeid van uw liefde, als u mest om onze levensboom legt en als u al die dingen doet die nodig zijn, opdat een in zichzelf onvruchtbare vijgenboom toch vruchten zou gaan dragen, dan gaat het er toch inderdaad om dat aan die boom vruchten zichtbaar worden waar gij in groot gemaakt wordt. Dat de specerijen uitvloeien, en dat beeld gebruikt uw woord ook, en dat de hof des Heren dan ook waarlijk een vreugde mag zijn voor de eigenaar. Heren, schenk ons door uw Heilige Geest deze dingen en laat de overdenking van uw woord ook in dit morgenuur niet nalaten zijn gezegende uitwerking te mogen hebben. We bidden u ook nu weer voor hen die geen gelegenheid hebben om naar de kerk te komen. We denken aan onze zieken en we denken aan onze ouden en aan zoveel anderen, Heren, die niet kunnen. Denkt u ook aan hen? Wilt u ook zijn met de kleine kinderen der gemeente die te klein zijn om mee te gaan naar de kerk? En er zijn er zo in het midden der gemeente heel wat, Heren. Pas geboren kinderen of kinderen van een jaar of 2 jaar of 3 jaar oud. Wat hebben die kinderen het ook nodig dat u voor ze zorgt. En dat ook u, dat u in hun leven ook begint te werken. Mag inderdaad, Heren, in het leven van velen van onze kinderen en van onze jonge mensen de vrezen van uw naam tot openbaring komen. En wilt gij niet alleen onder ouderen, maar ook onder jongeren en zelfs onder de kleinen in het midden der gemeente heerlijk werken door hun leven aan u en aan uw dienst te verbinden en door ook hen die zaligmakende kennis te geven van u en van uw Zoon Jezus Christus. Heren, zo bidden wij u om de vervulling van al onze noden, maar ook we bidden u om de vergeving van al onze zonden. Onze zonden die tegen ons getuigen en die scheiding maken tussen u en ons. Neem die zonden, neem die schuld, neem die ongerechtigheid genadig weg en verlos ons ervan. Heere, we mogen u ook in dit morgenuur nog weer bidden voor de vele en de grote noden die er in deze wereld zijn. En er zijn er heel wat, Heere. En er wordt zoveel geleden en zoveel geworsteld. We denken bijzonder vanmorgen ook weer aan het volk van Roemenië. Er is heel wat bloed gevloeid. Er zijn heel wat mensen of gewond of zelfs gedood in de worsteling van de afgelopen dagen. Zoudt u met uw goddelijke genade en met de vertroostingen van uw goddelijk woord in het leven van hen die rouw hebben en die verdriet beleven willen inkomen. En zoudt u in dat land waar onderdrukking en waar uitbuiting en waar onrecht geheerst heeft, gerechtigheid en vrede willen bestellen. En wilt u uw woord, ja dat vooral, daar ook ten zegen stellen. En mag datgene wat wij van onze overvloed vandaag afstaan voor die noodlijdenden ook werkelijk goed besteed kunnen worden. En dat het mee mag helpen aan de leniging van de nood daar. Heere, denk aan uw ganse schepping. Niet alleen aan de mensen die op deze wereld wonen en die leed en ellende dragen. Maar uw woord zegt het ons ook dat het ganse schepsel, ook de onbezielde natuur, zucht en in barensnood is. Er gaat door de ganse schepping een klaagzang, een zuchten, een kermen. Mens en dier en heel het schepsel lijdt onder de gevolgen van de zonde. Maar Heere Jezus Christus, gij zijt ook een kosmische middelaar. En gij hebt ook gewerkt, uw bloed gegeven voor de verlossing van de schepping. Opdat de schepping straks weer in hernieuwde luister haar schepper zou grootmaken. En opdat op de nieuwe aarde ook weer zou terugkeren een verlost schepsel. Heere, we bidden u, denk met ontferming aan alles wat lijdt, aan alles wat smart draagt. En wilt gij uw rijk, uw heerlijk rijk doen komen. En wilt gij ons met heilbegeerte vervullen om dat rijk te zien komen. Hoor ons, o getrouwe God. Om Jezus wil. Amen. We zingen nu uit de 139ste psalm en daarvan het 7e, het 8e en het 9e vers. Gij hebt mijn gans gestel doorgrond, mijn ziel bepeinst uw wonderdaan en gij hebt wel niets uw oog weerhoudt mijn ongevormde klomp beschouwd. 7, 8 en 9 van 139.
Thank you.
gemeente, wij overdenken vanmorgen een woord uit een psalm van David. Maar als wij de 22e psalm lezen, dan zijn wij al gauw geneigd om David helemaal te vergeten. En om alleen maar aan Davids grote zoon, de Heere Jezus Christus, te denken. En we zouden zelfs geneigd zijn om deze psalm maar een psalm van de Heere Jezus Christus te noemen. Want niet waar, heel wat van de woorden uit deze psalm worden in de schrift direct op Christus betrokken. En verschillende van de woorden van deze psalm zijn ook in de mond van de Heere Jezus zelf geweest. Duidelijk is dat bij het tweede vers. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Dat woord, dat vierde kruiswoord dat de Heere gesproken heeft, is een bangste en bitterste lijden. Het was een woord uit deze psalm. Het was een woord dat eerder uit de pen van David was gevloeid en dat de Heere Jezus toen in zijn mond nam. Ik denk ook aan het 19e vers van deze psalm. Ze delen mijn klederen onder zich en werpen het lot over mijn gewaad. En wordt dat in de evangeliën ook niet rechtstreeks betrokken op de Heere Jezus Christus, toen hij naakt aan het kruis hing en toen de soldaten zijn klederen verdeelden en over die mantel die zonder naad geweven was het lot wierpen om te bepalen van wie die mantel zijn zou. Maar het was een woord van David, uit Davids psalm. Het is betrokken op Christus en vervuld in Christus. We kunnen denken aan het 9e vers van deze psalm. Als de spotwoorden klinken, alle die mij zien, zo staat er in vers 8, bespotten mij. Ze steken de lip uit, ze schudden het hoofd, zeggende, hij heeft het op de Heere gewenteld, dat hij hem nu uithelpen, dat hij hem redde, terwijl hij lust aan hem heeft. En dat zijn de woorden die inderdaad geklonken hebben op Golgotha, toen Christus daar gekruisigd was. En toen de schare spottend en honend aan dat kruis voorbij liep. En met deze woorden, deze spotwoorden, Christus hoonde. Het was een woord uit Davids psalm. Maar heel direct op de Heere Jezus Christus betrokken. En allerlei andere uitdrukkingen uit dat gedeelte van de psalm wat we zojuist hebben gelezen. U hebt het wel begrepen, dat ziet op de Heere Jezus, vers 16. Gij legt mij in het stof des doods. David zei dat, maar Christus kon het ook zeggen. En hij nog meer dan wie dan ook. Vers 17. Want honden hebben mij omsingeld, een vergadering van boosdoeners heeft mij omgeven. Ze hebben mijn handen en mijn voeten doorgraven. En wie denkt er dan niet aan datgene wat die soldaten wreed gedaan hebben toen ze Christus handen en voeten vastgespijkerd hebben aan het kruis? Wel, zonder enige twijfeling, de 22e psalm is wat we noemen een messiaanse psalm. Een psalm die van de Messias, van de Christus spreekt. Een psalm waarin de Christus zelf spreekt. Hij sprak door David heen. Hij sprak van zichzelf. Hij sprak van zijn lijden, van zijn vernedering, van zijn verlaten zijn, van de bespotting die hij onderging, en van de hoon die op hem geworpen werd, en van zijn klederen die verdobbeld werden, en van al dat lijden dat zijn deel was. De teksten die ik tot nog toe uit deze psalm geciteerd heb, zijn allemaal lijdensteksten. Zijn allemaal woorden die betrekking hadden op het lijden van de zaligmaker. En vandaar dat we deze messiaanse psalm ook zonder enige twijfeling een lijdenspsalm mogen noemen. Een psalm die dan ook in de lijdenstijd en op Goede Vrijdag door de gemeente gezongen kan worden. Want het ziet op Christus en het ziet op het lijden van de borg. En we kunnen deze psalm best plaatsen op een Goede Vrijdag. En we kunnen hem best plaatsen in de weken die aan de Goede Vrijdag en aan Pasen voorafgaan, op de lijdenszondagen. De vraag zal misschien gesteld worden, wat heeft die 22e psalm nu met het kerstfeest te maken? Deze lijdenspsalm op de tweede kerstdag, een woord uit een psalm van de lijdende Christus op het feest van Christus geboorte. Ik zou daar twee dingen op willen zeggen, gemeente. In de eerste plaats, en ik haak aan bij wat ik gistermorgen al gezegd heb toen ik zei dat de kribbe en het kruis van hetzelfde hout gemaakt zijn. Liggen de geboorte van Christus en het lijden van Christus nu echt zo ver uit elkaar? Is er zo'n scherpe grens te trekken tussen kerstfeest en lijdenstijd? Toch niet. Wanneer is de Heer Jezus begonnen met zijn lijden? Wanneer begon immers zijn vernedering? Wanneer begon hij de toorn Gods te dragen? Hij heeft, naar het woord van onze Heidelbergse catechismus, de toorn Gods gedragen van het begin van zijn menswording af. De ganse tijd van zijn leven. Ik kan geen scheiding aanbrengen, geen grens trekken tussen het kerstfeest en de lijdenstijd. En tussen de kribbe en het kruis. En tussen de geboorte en het sterven van Christus. Zijn geboorte was een nederige geboorte. Hij is gekomen onder de wet. Hij is gekomen terwijl hij zijn broeders in alle dingen gelijk werd. Hij is gekomen in het vlees. En zijn geboorte, en ik ga daar nu verder niet op in, zijn nederige geboorte, zijn neergelegd worden in de kribbe van Bethlehem, en de vlucht naar Egypte straks, en de bespotting door de scharen, en het ongeloof bij zovelen, en noemt u dan maar op, het is alles één geheel. Ook op het kerstfeest, ook bij zijn geboorte, was de Heere Jezus de lijdende knecht des Heren. En in al de 33 jaren van zijn bestaan op aarde was er geen dag en geen uur of het was voor hem lijdenstijd. Dat is het eerste wat ik zou willen zeggen als u vraagt, wat moeten we met een lijdenspsalm op het kerstfeest? Wel, omdat er geen uur in zijn leven was of het was lijdenstijd, ook bij het begin. En dan in de tweede plaats zou ik dit willen zeggen als antwoord op de vraag waarom we een lijdenspsalm opslaan bij het feest van Christus geboorte. Ik zou dit willen zeggen: als de 22e psalm een messiaanse psalm is, en dat is hij, en als in de 22e psalm de Heer Jezus zelf aan het woord is, zodat wij bijna geneigd zijn om te vergeten dat het een psalm van David was oorspronkelijk. En dat is deze psalm, een psalm in de mond van Christus, dan niet alleen dat woord in vers 2. En niet alleen dat woord in vers 9. En niet alleen dat woord in vers 16 en vers 17 en vers 19. Maar dan is ook vers 10 en vers 11 messiaans. Dan zijn dat ook woorden in de mond van Christus. Gij zijt het immers, zegt David, ja. Maar Christus zegt het in David. Gij zijt het immers die mij uit de buik hebt uitgetogen. Die mij hebt doen vertrouwen zijnde aan mijn moeders borsten. Op u ben ik, zegt David. Maar Christus zegt het in David. Op u ben ik geworpen van de baarmoeder af. Van de buik van mijn moeder aan, zijt gij mijn God. Die woorden die mogen we niet in één keer op Davids rekening schrijven, alsof ze met de Heere Jezus niet te maken hebben, terwijl al die andere woorden uit Psalm 22 wel met de Heere Jezus te maken zouden hebben. Als deze psalm een psalm van Christus is, dan heeft hij deze woorden uit onze tekst ook gezegd. Op u ben ik geworpen, van de baarmoeder af. Nu, als we dat dan vast mogen stellen, en gemeente, dan moeten we nu een klein beetje dichter naar het verband van de woorden van onze tekst gaan kijken. Als we het geheel van de 22e psalm in het oog vatten als een psalm van Christus, als een getuigenis van Christus, ook de woorden van onze tekst, dan nu wat concreter de schijnwerper gericht op de tekst en op zijn naaste omgeving. En dan ziet u dat er verband is tussen onze tekst, of in bredere zin vers 10 en vers 11... en de twee versen die eraan vooraf gaan. Wanneer heeft Christus dit gezegd? Wanneer is dit in de ziel van Christus geweest? Waar was hij toen? Toen hij zei, op u ben ik geworpen van de baarmoeder af. Dat was op het moment waarop hij aan het kruis hing. Dat was op dat moment waarop hij klaagde, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Het moment waarop hij het mee moest maken dat zijn klederen verdeeld en verdommeld, dobbeld werden. Maar dat was vooral, en dat is het directe verband van onze tekst, dat was vooral op het moment toen de mensen op Golgotha langs zijn kruis heen liepen en de lip uitstaken en in zijn richting speeksel wierpen en zeiden, hij heeft het op God gewenteld. Laat hij hem verlossen. En toen heeft Christus in dat bange en bittere lijden onder die hoon en die bespotting teruggedacht aan het moment van zijn komst in deze wereld. En toen heeft hij in zijn ziel tot God gezegd met de woorden van die oude psalm, op u ben ik geworpen van de baarmoeder af. Dat was zijn antwoord op de uitdaging. Welke uitdaging? Hij heeft het op de Heere gewenteld. Dat hij hem nu uithelpen. Dat hij hem redde, terwijl hij lust aan hem heeft. Christus werd bespot in zijn godsvertrouwen. Daar had de Heere Jezus tijdens zijn rondwandeling op aarde geen onzekerheid over laten bestaan dat zijn ganse vertrouwen op zijn God en Vader gesteld was. En daar wordt hij nu in uitgedaagd. Als dat zo is, Christus, als dat zo is dat u op God vertrouwt en dat hij het steunpunt van uw hart is, laat dat dan nu eens blijken. Laat hij dan eens helpen. Laat hij dan eens kracht geven dat u van het kruis zult komen. En dan zullen we u geloven. Die wrede, die venijnige, die gemene spot waarin het godsvertrouwen van de Zoon van God gehoond werd. En dat heeft de Heere Jezus ontzaggelijk diep gevoeld. En toen is hij in zijn geest teruggeleid naar het begin van zijn leven. En toen heeft hij tot God gezegd, maar ik heb op u vertrouwd. En van het begin van mijn leven af, zijt gij het steunpunt van mijn hart geweest. Mijn moeder, vanaf het moment van mijn geboorte aan, mijn aardse moeder heeft me toen al op God geworpen. Zo heeft de gewonde ziel, de door de spot en de hoon van de vijanden gewonde ziel van Christus, steun gezocht bij God, bij wie hij al 33 jaar lang steun gezocht had in de lijdensweg van al die jaren. Bij wie hij al geschuiling gezocht had, 33 jaar lang, van het allereerste begin van zijn leven af. Toen hij begon de toorn van God te dragen. En toen hij begon een kind van smarten te zijn. En toen hij begon veracht te worden. En toen hij begon te buigen in diepe vernedering. Toen is in de ganse weg van zijn vernedering, vanaf dat allereerste begin, zijn vertrouwen op God geweest. En daar vindt hij ook aan het kruis nog weer zijn steunpunt. Zo is het verband tussen die woorden die van het lijden van Christus spreken, als hij verlaten wordt en als zijn klederen verdeeld worden, en als hij als een worm en geen man in het stof kruipt, en als hij dat ganse lijden draagt en die beker van de gramschap Gods moet drinken aan de ene kant, en aan de andere kant dat woord waarin hij terugdenkt aan het moment van zijn geboorte. Toen God hem heeft doen geboren worden, dat zegt hij allereerst in vers 10. Gij zijt het immers die mij uit de buik hebt uitgetogen. Hij ziet God werkzaam op dat moment, toen er voor hen lieden geen plaats was in de herberg, en toen ze daar zomaar een plekje moesten zoeken. En toen Maria daar zomaar haar kind ter wereld bracht. Nee, dat deed Maria niet. Dat was niet de activiteit van een barende vrouw, al was ze daarin bezig en werkzaam. En al had ze haar weeën, en al heeft ze meegeholpen aan de geboorte van haar kind. Maar Christus ziet het in het hogere licht. Het is maar niet een natuurlijke aangelegenheid, zoals dat overal in de natuur plaatsvindt. Maar de geboorte, ook zijn geboorte, is een wonder Gods. Gij hebt mij uit de buik uitgetogen. Gij, wiens wijsheid nimmer faalt, had mijn geboortestond bepaald. En God heeft voor die geboorte ook van zijn zoon in het vlees gezorgd. En als alle geboorte, elke geboorte een werk Gods, een wonder Gods is, dan toch wel heel bijzonder zijn geboorte. Een wonder, een werk van God. Als we daarbij bedenken wat de engel tot Maria zei, dat heilige dat uit u geboren zal worden, zal Gods zoon genaamd worden. En vervolgens staat Christus in zijn geest stil, niet alleen bij het moment van zijn geboorte, waarin zijn vader hem deed geboren worden, maar hij staat, vers 10b, ook stil bij datgene wat daarna gevolgd is, die mij hebt doen vertrouwen, zijnde aan mijn moeders borsten. Ook na de geboorte, toen hij als een pasgeboren baby op de arm van zijn moeder lag en mocht drinken van de melk van zijn moeder, was er dat stille vertrouwen in de ziel van dit kind van smarten, dat God zijn God was. En bij het opgroeien en bij het groter worden heeft die God dat vertrouwen niet beschaamd. Zijn leven werd bedreigd. Denk aan wat er in Bethlehem gebeurd is toen Herodes op hem, op zijn leven loerde. Maar Christus had vrede om te vertrouwen. Ook toen zijn moeder hem droeg op weg naar Egypte. En toen hij aan de borst van zijn moeder lag, had de kleine Christus reden om te vertrouwen op God, dat hij veilig zou zijn, ook al loerden er 1000 Herodesen op zijn leven. En dan dat woord van onze tekst met name, kom daar straks op terug, slaat een ogenblik over. En dan aan het eind van vers 11, van de buik van mijn moeder af zijt gij mijn God. Van het begin af, van het moment van zijn geboorte, of mag ik zeggen van het moment voor zijn geboorte, toen hij nog in het lichaam van zijn moeder was, was God al zijn God. En was er die relatie tussen hem en zijn vader in de hemel. En dan de woorden die ik er speciaal uitgelicht heb voor onze overdenking van morgen. Op u ben ik geworpen van de baarmoeder af. Voelt u wel hoe de Heere Jezus Christus aan het kruis, als de mensen hem bespotten, als zijn vader van hem gaat wijken. Ja, juist dan, als hij dat gaat aanvoelen, dat zijn vader van hem gaat wijken. Niet alleen maar wat de mensen hem aandoen, maar wat vanwege de gramschap en de toorn Gods van Gods wegen op hem moet aankomen. Juist dan zoekt hij zijn steun en zijn toevlucht bij wat altijd zijn steun en zijn toevlucht geweest is. God, zijn God, van het begin van zijn menswording aan. En dat vindt zijn hoogtepunt in die uitdrukking die we in het begin van vers 11 lezen. Op u ben ik geworpen van de baarmoeder af. Wat betekenen dan die woorden? Wel, daar zit beeldspraak achter. Daar zit ook een oude Hebreeuwse, een oude Joodse gewoonte achter. Als een kind geboren werd, dan werd het na de geboorte op de knieën van de vader gelegd. En door dat gebaar en door het feit dat de vader dat kind op zijn knieën aanvaarde, sprak hij uit dat hij dat kind als zijn kind accepteerde. Dat is het symbolische gebaar dat erachter zit. Op u ben ik geworpen. Hij kan ook zeggen, op uw knieën ben ik gelegd van het moment dat ik geboren werd. Een aardse vader had hij niet, Jezus. Al heeft Jozef hem wel volkomen als zijn kind geadopteerd. Maar een hemelse vader had hij wel. En als ik het zo mag zeggen, zonder eerbiedig te worden, toen hij ter wereld gekomen was, heeft Maria hem op Gods knieën gelegd. En God heeft hem aanvaard. Deze is mijn geliefde zoon, in de welke ik al mijn welbehagen heb. En wanneer heeft Maria dat dan gedaan? Ik zie in het kerstevangelie drie momenten waarop zij dat deed. Allereerst in Lucas 1. En dan gaat het nog weer terug tot voor de geboorte. Ze begreep het allemaal niet. Maar ze aanvaarde het allemaal wel. In geloof en in vertrouwen. En toen ze die wonderlijke tijding kreeg. Dat ze zwanger zou worden. En dat ze een kind zou baren. En toen ze hoorde wat dat voor een kind zou zijn. En wie hij zou zijn. En wat zijn werk zou zijn. En wat zijn positie zou zijn. Toen heeft ze, ik zei het al, het niet begrepen. Ze heeft niet begrepen wat dat mysterie zou zijn. Ze heeft niet begrepen hoe dat toch gebeuren zou in haar eigen lichaam. En ze heeft ook niet begrepen waarom de Heere haar daarvoor uitgekozen had. Maar ze heeft gezegd. Bij het begin van haar zwangerschap. Bij het allereerste begin. Zie de dienstmaagd des Heren. Mij geschieden naar uw woord. En ze heeft zichzelf. Ze heeft haar lichaam. Ze heeft haar baarmoeder gegeven voor het werk des Heren. En ze heeft de vrucht in haar schoot, die op zo wonderbaarlijke wijze in haar schoot zou worden gewerkt, van het allereerste begin op God geworpen en aan God toevertrouwd. Bij het begin van haar zwangerschap, toen al. Toen was dat kind geboren en 8 dagen later, en daar is het tweede moment geweest waarop ze hem op de Heere geworpen heeft. 8 dagen na de geboorte vond naar Joods gebruik de besnijdenis plaats. Vers 21 van Lucas 2. En als 8 dagen vervuld waren dat men het kindeke besnijden zou, naar de voorschriften van Leviticus 12, moest Maria het offer voor haar reiniging gaan brengen. Maar, en dat is speciaal het punt, moest deze eerstgeborene ook gelost worden. Want er was een bepaling dat alle eerstgeborenen de Heere zouden dienen. Dat hun leven aan de dienst van de Heere zou zijn gewijd. Dat alle eerstgeborenen uit alle stammen van Israël dienst zouden doen in het heiligdom. Zo had God het bepaald, Exodus 13. Maar daarna had de Heere die bepaling herzien. Toen Israël gezondigd had in de gruwelijke zonde, zo kort na de wetgeving, de zonde met het gouden kalf. En toen gans Israël zich de vloek en het oordeel van de Heere waardig gemaakt had, toen heeft God al die eerstgeborenen afgekeurd. Afgekeurd. Voor de dienst des Heeren. En terwijl Israël zich bezondigde aan het gouden kalf, was er één stam die de Heere was blijven toebehoren. De stam van Levi. En toen heeft de Heere, zei ik, die oude bepaling uit Exodus 13 herzien. En heeft hij wel zijn eis, is hij blijven stellen aan de eerstgeborenen dat ze hem zouden dienen in zijn heiligdom. Maar de Heer heeft tegelijk gezegd, en ik wil u tegelijk niet in mijn dienst hebben, want ik keur u af. En ik neem de levieten in uw plaats. En zo is het gebeurd dat de stam van Levi in het heiligdom ging functioneren. Maar ondertussen moesten wel al die eerstgeborenen uit Ruben en Simeon en Juda en Issachar en Zebulon en al die andere stammen gelost worden. Ze moesten in de tempel gebracht worden. Ze moesten de Heere voorgesteld worden. En moeder en vader moesten tot, als het ware tot de Heere zeggen: Heere, dit is ons eerstgeboren kind. Het is een jongetje. En die is bestemd voor uw dienst. Maar u hebt gezegd dat u hem niet gebruiken wilt. Dat u hem afkeurt. En nu moeten wij een offer brengen. Los geld betalen. Opdat één uit de stam van Levi in de plaats van ons kind u zou dienen. En dat hebben Jozef en Maria met de Heere Jezus moeten doen. Ze hebben hem aan God voorgesteld. Ze hebben hem aan de Heere aangeboden. Heere, hij is onze eerstgeborene en hij behoort u te dienen. Hij is bestemd voor de dienst in het heiligdom. En zo hebben ze hem op God geworpen. En toen heeft God hem teruggeworpen. En gezegd, omdat hij uit Juda is, keur ik hem af. En komt er een gewone jongen uit de stam van Levi in de plaats van de volmaakte Zoon van God. En ziet u nu tegelijkertijd hoe het verband ligt. En hoe Christus in zijn zuivere geest het verband gezien heeft. Het was er ook al bij zijn besnijdenis. Het is er nog duidelijker als hij voorgesteld wordt in de tempel. Als hij aan de dienst van de Heere wordt overgegeven. Zoals in de tijd Hanna haar Samuel aan de Heere overgaf. En de Heere wilde Samuel wel hebben. Ziet u het verband dat er bij de besnijdenis al was toen hij aan God werd overgegeven. Toen hij op Gods knieën gelegd werd. En nog duidelijker bij de lossing als hij op Gods knieën gelegd werd. En als hij bestemd wordt voor de heilige dienst des Heren. Hoe er dan tegelijk verband komt met zijn lijden. Bij de besnijdenis begint zijn bloed al te vloeien. En bij zijn voorstelling in de tempel wordt hij door zijn vader als dienaar van de tempel afgekeurd. en komt er een jongen uit Levi in zijn plaats. En zo ligt het in de ziel van Christus. En daarom is hij er ook niet verbaasd van. Het doet hem wel pijn. En het snijdt hem door de ziel. Als hij van alle kanten belaagd wordt. En als een sterk stierenheer van Bazan hem omringt. En als het ware de honden hun bek tegen hem open doen en tegen hem blaffen. Zo staat het toch in de 22e psalm. Als hij op de hoornen van de eenhoorn genomen wordt en in de lucht geworpen wordt. Als hij dat ganse lijden dragen moet. Het doet hem pijn en het verwondt hem. Maar hij heeft het geweten. Vanaf het moment dat zijn moeder en vader hem aan God gaven. Heeft zijn vader over hem uitgesproken. Dat hij lijden zou. Maar daarin ligt dan tegelijkertijd ook een sterke vertroosting, gemeente. Want nu dat zo is, en nu Christus van het begin van zijn leven aan de borg, de schuld overnemende borg geweest is. Nu is er vanuit dat volbrachte werk van de Heer Jezus Christus waarlijk een rijk en heerlijk evangelie te beluisteren. En nou zie ik toch weer dat deze psalm het opschrift heeft, een psalm van David. En als we maar een psalm van Christus gelezen hebben, en dat is volkomen legitiem, dan mogen we daarbij toch niet vergeten dat het een psalm van David was. En dat de woorden van onze tekst allereerst woorden waren van David. En dat David het gezegd heeft. Gij zijt het immers die mij uit de buik hebt uitgetogen. Op u ben ik geworpen van de baarmoeder af. Hoe kon Davids moeder dat dan doen? Haar kind op God werpen. Hoe kan een zondige moeder, een onreine die alleen maar onreinen voort kan brengen, toch die onreine vrucht van haar schoot op God werpen? Dat kon Davids moeder alleen maar doen. Vanuit de verdiensten van Davids grote zoon. En vanuit het lijden van Christus. En vanuit het ganse offer dat hij volbracht heeft. En het is u misschien wel eens opgevallen als u de psalmen leest, dat David een groot respect voor zijn moeder gehad heeft. Dat zegt hij niet zomaar, daar houdt hij geen beschouwing over. Dat vertelt hij niet in een hele uiteenzetting. Maar dat zit daar zo tussen allerlei andere uitdrukkingen in. Als hij bijvoorbeeld in de 116e psalm spreekt dat hij de zoon, ik ben de zoon uwer dienstmaagd. Psalm 86 ook. David heeft geweten wie zijn moeder was. David heeft geweten wat de vreze Gods in het hart, in de ziel van zijn moeder lag. David heeft geweten dat zijn moeder niet alleen maar een vrouw was, vroom voor zichzelf en godsdienstig in haar persoonlijke omgang met de Heere. Maar David heeft geweten dat zijn moeder ook een godvruchtige moeder was. En dat zij niet anders begeerde voor haar kinderen. En dat ze niet anders zocht voor haar kinderen. Dan dat haar kinderen ook de Heere zouden kennen en de Heere zouden vrezen. Davids moeder was een dienstmaagd van de Heere. En David heeft het geweten uit wat zijn moeder gezegd heeft. Uit waar zijn moeder uit geleefd heeft. Uit wat hij als voorbeeld in zijn moeder gezien heeft. Dat zijn moeder hem op God geworpen had. Dat zijn moeder hem aan de Heere toevertrouwd had. Niet maar alleen in een formele daad. Niet maar alleen in een uren van besnijdenis. Alleen als een stukje ritueel. Maar dat de voortdurende werkzaamheid van haar hart en van haar ziel geweest is. Met in ieder geval David, haar jongste zoon. Op u mag David later in zijn leven, in een benauwde tijd in zijn leven zeggen, Heere, op u ben ik geworpen en mijn moeder heeft er niet mee gewacht tot ik 7 jaar was en ik een klein beetje kon gaan begrijpen. Mijn moeder heeft er niet mee gewacht om me dat te vertellen en om me op de Heere te werpen tot ik een bepaalde leeftijd bereikt had. Maar mijn moeder is ermee begonnen op het moment van mijn geboorte. Nee, mijn moeder heeft een begin gemaakt met dat mij op de Heere werpen toen ik nog in haar schoot was. Van het begin van mijn leven aan, heren, toen ik nog maar een ongevormde klomp was. En het is dezelfde dichter die dat in de 139e psalm onder woorden brengt. Vanaf dat moment heeft mijn moeder me al bij u gebracht. En wat nou Davids moeder doen mocht als vrucht van de verdiensten van de Heere Jezus Christus, dat mag vandaag nog beoefend worden. Dat mogen moeders en vaders vandaag nog doen. En de Heere wil niet liever dan dat we dat doen. Onze kinderen op Gods knieën leggen. Waarom doen zoveel mensen dat dan niet? Dat is toch het enige wat onze kinderen echt nodig hebben. Wat anders is zo belangrijk? Oh ja, maar ze moeten toch in deze wereld, in deze maatschappij ook hun plaats innemen. Dat ook, ja. En ze moeten toch goed in de kleren zitten. En ze moeten toch onderwijs krijgen. En ze moeten toch in staat zijn om hun eigen brood te verdienen. En ze moeten toch, ja ja, allemaal waar. Maar dat is allemaal voor de tijd. Hebben ze er niet meer belang bij, die kinderen? Hebben ze er niet meer belang bij, ook die ongeboren vrucht in de schoot van hen die zwanger zijn? Dat hun moeder en hun vader ze op de Heere werpen, voor tijd en eeuwigheid, zijn zondige kinderen, zijn zondige schepselen. En ze kunnen in het rijk van God niet komen... tenzij ze opnieuw geboren worden. Wat zullen wij voor die kinderen die buiten het koninkrijk staan? Wat zullen we voor die kinderen die een verdorven hart hebben? Wat zullen we voor die kinderen die kinderen des toorns zijn van nature? Wat zullen we voor die kinderen allereerst en allermeest zoeken? Succes in deze wereld, een goede positie, dat je ermee voor de dag kunt komen? Of zullen we voor die kinderen allereerst zoeken dat we ze op God zullen mogen werpen en dat de Heere ze van ons overneemt? En dan na die drie momenten die we in het leven van Maria zagen. En dat begon bij Maria toen de vrucht begon te groeien in haar schoot. En toen langs die weg die we niet zullen doorgronden en ook niet eens zullen proberen te doorgronden. Maar toen de bevruchting plaatsvond en toen haar zwangerschap begon. Zie de dienstmaagd des Heren, mij geschiede naar uw woord. Dat is ook voor een vrouw die zwanger raakt de enige godvruchtige houding. Zie de dienstmaagd des Heren, mij geschieden naar uw woord. En als je dan een avond opgepast hebt bij een getrouwde broer of zus, ga je dan, als je deze gezindheid hebt, de volgende morgen naar de huisarts om de morning after pil? Zie de dienstmaagd des Heren. Als we zo onze kinderen mogen verwachten, en als we in dit licht onze huwelijksgemeenschap beleven, dan is er hoop voor onze kinderen. als we ze zo van voor de geboorte af al op Gods knieën mogen leggen. En daar hebben onze kinderen... Ja, dat is het enige wat ze nodig hebben. En dan dat tweede moment na de geboorte. Als je daar dan staan mag met je kindje. Bij het doopvond. En de vader en de moeder samen zich mogen verplichten om dat kind op te voeden in de vreze des Heren. Is het dan meer... Is het dan meer dan alleen maar een gewoonte? Is het dan meer dan alleen maar een kerkelijke handeling? Dan dient dat ook te zijn. Op u ben ik geworpen van de baarmoeder af. Heer, ik was nog maar 4 weken oud. Zouden onze kinderen zo niet terug mogen denken aan hun geboorte en aan hun doopsbediening? Ik was nog maar 4 weken oud, heren. En toen hebben mijn vader en moeder me niet alleen laten dopen. Maar ze hebben dat gedaan met een stil gebed in hun hart. En ze hebben het gedaan terwijl ze me overgaven aan u. Met de bede in hun ziel, heren, neem ons kind. En draag gij er zorg voor tijd en eeuwigheid. En als dat echt en waarachtig gebeurt, dan blijft het niet bij dat ene moment. Maar dan zal de opvoeding daardoor gestempeld worden. En wat zou je dan het liefste voor je kind willen? Wat zou je dan echt het liefste voor je kind willen? Dat ze het goed hebben in deze wereld. En dat ze natuurlijk ook met eer en met een goed geweten door dit leven heen kunnen komen. Wat zou je het liefste willen voor je kinderen? 40 dagen na de geboorte neemt Jozef, Maria en het kind mee naar de tempel en ze gaan het de Heere voorstellen. Ze gaan het de Heere aanbieden. Ze gaan hem voor de dienst van de Heere bestemmen. En ik weet wel, de Heere Jezus werd afgekeurd en er werd een ander voor in zijn plaats gezet. En dat was nieuw lijden voor hem. Maar zou het niet de begeerte van ouders mogen, moeten, dienen te zijn als zij hun kinderen van de Heere ontvangen, dat ze niet alleen vragen: Heere, neem die kinderen voor uw rekening, verlos hen van zonde en ongerechtigheid, maar neem ze ook in uw dienst. En laten ze dienstbaar mogen zijn aan de verheerlijking van uw naam en aan de uitbreiding van uw koninkrijk. Waar u ze dan ook maar plaatsen wilt en waar u ze maar gebruiken wilt. Om ze zo ook nog eens een keer op de Heere te werpen. Dat zou zegen zijn. Allereerst voor onze kinderen. Maar verder voor de hele gezinnen. En dat zou zegen zijn die zijn terugslag geeft ook in het hart van vader, in het leven van vader en moeder, in het leven van de grootouders zelfs. Zo heeft de Heere het toch bedoeld, dacht u niet? Dat zo onze gezinnen, dat zo onze huwelijken, dat zo onze opvoeding van onze kinderen, dat zo heel dat begeleidende werk van ouders in het leven van hun kinderen gericht zou zijn op dat wezenlijke, om die kinderen op de Heere te werpen. Ik had het zo pas over Davids moeder. Het is wonderlijk dat David weinig of nauwelijks over zijn vader spreekt. Wel verschillende keren over zijn moeder. Er moet toch wel een bijzondere band geweest zijn tussen hem en zijn moeder. En dat zou best eens kunnen zijn dat dat gelegen is in het feit dat hij en zijn moeder dezelfde God waarachtig lief hadden. En dat hij en zijn moeder dezelfde God waarachtig dienden. Hun harten stonden open voor elkaar. Zou dat niet de rijkste zegen zijn wat de aardse dingen betreft? Als een kind later in zijn leven mag terugdenken en mag zeggen: ik ben de zoon van uw dienstmaagd. Als een kind later terug mag denken aan dat onderricht, aan dat woord van vermaan, aan dat liefderijke getuigenis uit de mond van een moeder? Sluit de vaders niet uit, maar in het algemeen ten aanzien van jonge kinderen is het zeker een lange tijd vrijwel alleen de moeder die voor die kinderen zorgt. En in de Urkersamenleving spreekt dat misschien nog wel eens wat meer dan ergens anders als vader zo vaak en zo lang weg is. Maar als kinderen dan kunnen terugdenken aan een moeder die hen op de Heere geworpen heeft, dan kan de gedachtenis van de rechtvaardige tot zegening zijn. Ik heb dat woord van Napoleon wel eens meer aangehaald, en het is misschien het enige wijze woord wat die man ooit gesproken heeft. Ik weet het verder niet. Maar hij zei eens een keer: wat heeft deze wereld nodig? Goede moeders. En dat is het. En vul het dan maar bijbels in. Godvrezende moeders. En gelovige vaders. Die net als Davids moeder met hun kinderen doen. Die net als Maria en Jozef met hun kind Jezus deden. Op u ben ik geworpen van de baarmoeder af. En dan gaat dit woord ook betekenis krijgen voor kinderen. Voor de kleine kinderen zelfs, ook al snappen ze het niet. Maar ook voor de jongelui die opgroeien. Dat is het enige wat je nodig hebt. En nou weet ik niet of dat in jullie leven gebeurd is. Er zijn ook kinderen die niet op God geworpen zijn. Zelfs al zijn het kinderen in zogenaamde christelijke gezinnen. Helaas. Er zijn kinderen, ook kerkjeugd, voor wie nauwelijks gebeden wordt. En misschien wel nooit echt gebeden wordt. En misschien mag ik dit er even tussenin lassen. Ik ben me bewust dat als ik spreek tot vaders en moeders in de relatie tot kinderen, dat er dan ook mensen in de kerk zijn die dat voorrecht van ouder zijn niet hebben ontvangen. En dat kan een pijn zijn, jarenlang. Maar misschien gaf God u de taak om die kinderen in uw gebeden mee te nemen, waarvan u ze kent in uw omgeving en waarvan u vreest dat er nooit echt voor gebeden wordt. Misschien bedoelde de Heere dat toen hij zei dat de kinderen van de onvruchtbare meer zullen zijn dan die van de getrouwde. Dat u geestelijk aan de troon der genade met uw heilige gebedswerkzaamheden het heil van anderen die verloren gaan zou kunnen zoeken. Maar nou weer terug naar die kinderen. Ik weet niet hoe dat gegaan is in jullie leven. En of je echt op Gods knieën gelegd bent. Het is te hopen. Maar dan, al is het zo. En al heb je gelovige en godvrezende ouders. En al is er voor je gebeden en wordt er voor je gebeden. Dan zul je toch zelf ook tot bekering moeten komen. Dan zul je zelf ook die God moeten leren liefhebben en dienen. En dan zul je zelf ook, net als David en net als al die anderen van wie de schrift ons spreekt, de Heere moeten leren zoeken. Doe je dat? Doe je dat? De Heere en zijn genade zoeken in je leven? Heb je ontdekt dat dat het enige is wat je echt nodig hebt, de Heere tot je deel te mogen hebben? Staat de belofte in de schrift: die mij vroeg zoeken zullen mij vinden. Maar zelfs jullie, als je misschien denkt en vreest, als ik dat leven van mijn ouders zo eens bekijk, nou, die zitten ook meer voor de televisie dan met de Bijbel in hun handen. En die hebben het ook meer over de wereld en over geld verdienen dan over de vrezen des Heren en de omgang met de Heren. Ik weet het zo net nog niet of die wel zo getrouw geweest zijn om mij op de Heren te werpen. Zelfs al zou je vrezen moeten dat je ouders daarin gefaald hebben en niet getrouw hun belofte zijn nagekomen, dan mag je nog jezelf op de Heere werpen. En dan mag je nog zelf de Heere te voet vallen en smeken om zijn genade. Amen. Psalm 22, het vijfde vers. Heren, we willen samen uw naam danken. U hebt ons ook in dit morgenuur nog willen tonen dat gij genadig zijt. En dankzij de verdiensten van de Heere Jezus Christus, dankzij zijn lijden en sterven, zijn lijden de ganse tijd van zijn leven door en zijn sterven, dat bange sterven, dankzij dat werk van Christus, is er zaligheid. Zaligheid ook voor kinderen. En dankzij dat werk is er ook perspectief voor de opvoeding van onze kinderen, als we soms ons hart vasthouden, als we zien op wat onze kinderen voor mensen zijn, in zonde ontvangen en in ongerechtigheid geboren. En dankzij dat werk van de Heere Jezus Christus hoeven ouders die soms vervuld zijn met zorgen toch nog niet te wanhopen. Want het is en het blijft mogelijk om hun kinderen toch weer bij u te brengen en ze op u de Heere te werpen. Heere, we bidden van u dat die werkelijkheid onder ons beoefend mag worden in de dagen van de zwangerschap, door onze aanstaande moeders. En dat dat inderdaad ook beoefend mag worden, Heere. Ook als het leven misschien nog zo weinig van de ernst heeft gekend, laat dan toch het stempel van uw genade erop gezet worden. En laat dan toch in dit besef de zwangerschap beleefd worden, dat er weer een kind op de wereld zal gaan komen. Een kind met een eeuwige bestemming. Een kind waarvan eeuwig wel of eeuwig wee geldt. Opdat ook tijdens de zwangerschap dat kind al op u de Heere geworpen mag worden. Laat dat de ernst zijn, ook van onze jonge echtparen. Laat dat de ernst zijn die ook de seksuele omgang van jongeren beïnvloedt en stempelt. Heere, geef dat ook bij het opgroeien van onze jeugd, bij de puberteit en bij al de problemen die daarmee verbonden zijn, als ouders niet meer weten wie hun kinderen zijn en als kinderen soms niet meer weten wie ze zelf zijn, dat dan inderdaad ook beoefend mag worden wat door de verdiensten van de Heere Jezus mogelijk geworden is, om onze kinderen altijd maar weer op u te werpen. Heere, en dan komen ouders er met een brok schuld onderuit. Het kan niet anders. Dan moet ons geweten ons aanklagen en ons hart ons slaan. Want wat hebben we ervan terechtgebracht? Heere, bekeer en vergeef en vernieuw. Opdat ook waarlijk de opvoeding van onze kinderen om Christus wil en ter wille van de zaligheid van de zielen van die kinderen God vruchtig en godzalig mogen zijn. Heb dank voor uw woord. Zegen het en heilig het. En laat het vruchten dragen in ons leven. Tot roem van uw genade. Om Jezus wil. Amen. Psalm 115, het zevende vers. Laat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.